Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 119, de versen 25 en 88. Psalm 119, de versen 25 en 88. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. En het 88ste vers. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Stier mij in rechte sporen. 25 en 88 van Psalm 119. Doen we nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. In aansluiting op de belijdenis zingen we uit Psalm 25 vers 2. Heere, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En vervolgens willen we luisteren naar een gedeelte uit het woord van God. De schriftlezing is deze avond uit het Johannesevangelie, zesde hoofdstuk, de versen 48 tot en met 71. We noemen nu Johannes 6, de versen 48 tot en met 71, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 25, tweede vers. En een ieder spreken met mij in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Johannes 6, beginnen bij vers 48. Ik ben het brood des levens. Uw vaders hebben het manna gegeten in de woestijn en zij zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel nederdaalt, opdat de mens daarvan eten en niet sterven. Ik ben dat levende brood dat uit de hemel nedergedaald is. Zo iemand van dit brood eet, die zal in de eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal is mijn vlees, het welk ik geven zal voor het leven der wereld. De Joden dan streden onder elkander, zeggende, hoe kan ons deze zijn vlees te eten geven? Jezus dan zeide tot hen, voorwaar, zeg ik u lieden, tenzij dat gij het vlees des zoons des mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelf. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Gelijkerwijs mij de levende Vader gezonden heeft. En ik leef door de Vader. Alzo die mij eet, dezelfde zal leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel nedergedaald is. Niet gelijk uw vaders het manna gegeten hebben en zijn gestorven. Die dit brood eet, zal in der eeuwigheid leven. Deze dingen zeide hij in de synagoge, lerende te Capernaum. Velen dan van zijn discipelen dit horende zeiden, deze reden is hard Wie kan dezelve horen? Jezus, nu wetende bij zichzelf dat zijn discipelen daarover murmureerden, zeide tot hen: ergert u lieden dit? Wat zou het dan zijn, zo gij de Zoon des Mensen zaagt opvaren daar hij tevoren was? De geest is het die levend maakt. Het vlees is niet nut. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en zijn leven. Maar er zijn sommigen van uw lieden die niet geloven. Want Jezus wist van de beginnen wie zij waren die niet geloofden. En wie hij was die hem verraden zou. En hij zeide: daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij komen kan, tenzij dat het hem gegeven zij van mijn Vader. Van toen af gingen velen van zijn discipelen terug en wandelden niet meer met hem. Jezus dan zeide tot de 12: wilt gij lieden ook niet weggaan? Simon Petrus dan antwoordde hem: Heere, tot wien zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens. En wij hebben geloofd en bekend dat gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Jezus antwoordde hun: heb ik niet u 12 uitverkoren? En één uit u is een duivel. En hij zeide dit van Judas, Simons zoon Iscariot. Want deze zou hem verraden, zijnde één van de 12. Tot zover de schriftlezing voor dit ogenblik. We willen vanavond verder gaan met het nadenken over het werk van de Heilige Geest. En zoals de meesten van u weten, zijn we bezig met enkele bijzondere aspecten van het werk van de Heilige Geest te overdenken, ook aan de hand van onze catechismus. En de tekst voor deze avond is het woord wat u vindt in Johannes 6 en daarvan het 63ste vers. Het zal vanavond gaan over de geest en de levendmaking. En u vindt daar een woord over in Johannes 6 vers 63, waar we het woord van God en de tekst voor vanavond lezen: de geest is het die levend maakt. Het vlees is niet nut. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en zijn leven. En we willen bij dit woord toch ook lezen de zondag die we al enkele malen gelezen hebben. De zondag over de Heilige Geest, dat is zondag 20, vraag en antwoord 53. Daar wordt het volgende gevraagd: wat gelooft gij van de Heilige Geest? En dan zegt het antwoord ten eerste dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten andere dat hij ook mij gegeven is, opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken, mij troosten en bij mij eeuwig blijven. Tot zover de woorden van onze catechismus. Willen we nu eerst Gods aangezicht zoeken en de Heere vragen om zijn zegen over deze dienst. Heere, wij naderen voor uw heilig aangezicht nu de avond van deze dag gekomen is. En we hebben het vanuit uw woord Petrus horen zeggen: tot wie zullen wij heen gaan dan tot u? Bij u zijn de woorden van het eeuwige leven. Laat dat ook in ons hart mogen leven. Want buiten u is geen leven. Het is alleen bij u te vinden. En bijzonder nu het vanavond gaan mag over het levenwekkende, levendmakende kracht van de Heilige Geest, vluchten we tot u en smeken wij, Heere, schenk onder de prediking van uw woord, tijdens deze dienst, die werking van uw Heilige Geest in het bijzonder, die leven schenkt. Want als we iets nodig hebben, dan is het dat, dat wij die van nature mensen zijn die geestelijk dood zijn, levend gemaakt worden door de Heilige Geest. Dat wij die van nature een stenen hart hebben, ongevoelig en koud voor u en voor uw dienst. Dat dat hart levend gemaakt wordt, tot een vlezen hart gemaakt wordt. Om te leven voor uw aangezicht en tot uw eer. Heere, schenk dan die levenwekkende kracht van uw geest, die gij toch bijzonder ook aan de prediking van uw woord wilt verbinden, opdat zondaren zullen horen de stem van de levende God en zij zullen leven. Heere, wil dat bijzonder schenken te midden van hen die in ons midden zijn en nog voor eigen rekening staan, die u niet kennen, zichzelf niet kennen en vreemdeling zijn van de kennis van de Heere Jezus Christus. Heere, wanneer zij nog ten volle zijn onder de sluier van de dood, in de staat van de dood, wil u dan zelf spreken. Want niets kan een uit die dood opwekken. Niets kan een leven vernieuwen. Dan alleen de levenwekkende kracht van uw geest en genade. O Heere, spreek dan met kracht en met majesteit. En laat uw woord zo met kracht op hun ziel gedrukt worden, dat zij uw stem horen en dat de doden zullen leven en horen de stem van de levende God. Heere, wil u zelf zo harde harten verbreken, plaats maken voor uw eigen werk, wil u het leven schenken. Maar ook, Heere, daar waar in beginsel iets van het leven van uw geest geschonken is, wil u het vernieuwen. Want wanneer wij iets van die genade mogen kennen, u weet het, er blijft nog zoveel zonde en zoveel wereld over, zoveel vlees in ons eigen hart. En u weet ook dat dat de reden vaak is van het ongevoelig zijn, van het duister, van het afdwalen. Heere, wil u dan door de kracht van uw geest opnieuw leven schenken en het leven vernieuwen in de harten van uw kinderen. Bijzonder wanneer er misschien onder ons zijn die een periode van geestelijke donkerte en van aanvechting doormaken. Wanneer hun hart zo ver van u is en ze dat hart ook niet kunnen ombuigen en verlevendigen en ontvankelijk maken. Heere, doe u het dan zelf. Doe u het dan zelf door de werking van die geest die alleen het leven schenken kan. En wil u daartoe ook het woord gebruiken, opdat harten die verdord zijn weer gaan branden. Branden door het liefde vuur van u. Gaan branden van verlangen en uitzien naar u. Van uitzien naar het woord en naar wat u in het woord te zeggen hebt. Heere, wil u onder de prediking dat schenken, opdat mensen die geen vreemdeling zijn van uw genade, maar met een dor hart naar de kerk gekomen zijn, het als een wonder van u ontvangen mogen, dat u het hart weer in liefde doet ontvonken. En dat u zo ook weer opnieuw zegeningen wilt schenken, onverwacht en onverdiend. We smeken u, Heere, wil uw kerk ook oefenen in het allerheiligst geloof. Want al gaat het vanavond bijzonder over die eerste ritselingen van het geestelijke leven. Het begin. Het is nuttig en nodig om daaraan herinnerd te worden, opdat uw volk ook steeds verder en steeds meer leert wat ze nodig hebben. De voedende en leven vernieuwende kracht van woord en geest. Heere, schenk die ook aan uw kinderen. Wil bijzonder ook zijn, o grote koning, met mensen die u niet kennen, maar misschien hele goede gedachten over zichzelf hebben, die dodelijk ziek zijn, maar menen dat ze gezond zijn, omdat ze steunen op wat uiterlijke plichten, of op wat indrukken, of wat gevoeligheden, zonder dat het dat levenwekkende geest, geesteswerk is. Heere, als het zo is, wil u geven dat ze zien mogen wat ze missen, en leer ze daarvoor buigen, en leer ze zoeken naar dat grondige, hartvernieuwende werk van uw genade. Want dat hebben ook zij zo ontzaglijk nodig. Wil u zo aan ons allen denken en wil u zo in ons midden zijn de prediking van uw woord zegenen en laat het dan mogen blijken, Heere, door diezelfde geest, dat u de bekwaamheid schenkt, dat u de woorden legt in de opening van onze mond en dat het mag blijken, zoals de apostel Paulus daarvan sprak, dat onze prediking niet slechts in woorden is, maar in kracht. In kracht door de bediening van de Heilige Geest. Wil u zijn, Heere, met de gehele gemeente. We dragen opnieuw allen aan u op, zoals we hier zijn. Gemeenteleden, mensen die misschien voor één dienst of voor één zondag in ons midden zijn. Anderen die hier niet kunnen zijn door ziekte of door andere omstandigheden en met ons meeluisteren voor de kerktelefoon. Degenen die later van deze dienst getuigen zullen zijn via een bandopname. Heren, wil u uw woord gebruiken en zegenen en wil u geven dat het zijn kracht mag doen onder ons. Het wil te midden van alle ingezonkenheid verlevendigen en vernieuwen door uw geest. Denk aan allen die het op wat voor wijze dan ook moeilijk hebben, bijzondere noden en vragen kennen. U weet alle dingen volmaakt, wil u in gunst op en neer zien en de moeilijke dingen ten goede keren. We willen vanavond bijzonder Ad de Keizer aan u opdragen. Hij mag vandaag jarig worden. En opnieuw hebt u een jaar aan zijn leven willen toedoen. En de laatste maanden zijn niet altijd even gemakkelijk geweest. Hij is ziek geweest deze winter. En hoewel er vooruitgang is, gaat het toch maar langzaam. Heren, we mogen ook in deze dingen aan u vragen. Of u voor de toekomst voor hem wilt zorgen. Krachten wilt vernieuwen. Hem zo weer op wilt richten dat hij alles weer kan doen. En wil u hem, tezamen met zijn moeder en allen die rondom hem zijn en hem lief zijn, hem gedenken in uw gunst. Wil u, voor wie niets te wonderlijk is, uw genade schenken, dat bovenal. We bidden u ook, Heren, wil u ook deze week heel persoonlijk met ons zijn. Nu we morgen in het ziekenhuis een kleine operatie moeten ondergaan, wil u geven dat alles goed mag gaan, doorgeholpen mogen worden. En dat het zo mag zijn dat we aan het einde van de week het werk weer kunnen doen. En volgende week zondag, zoals we hopen, gewoon weer voor kunnen gaan. Wil u ook bij deze dingen die klein genoemd worden, maar waarvoor uw hulp toch nodig is, uw hulp schenken, sparend, genezend. Wil u alles schenken wat nodig is. En bovenal, laat u met uw genade niet onbetuigd. We vragen u, Heere, denk aan al het werk in de gemeente, in de kerken, in uw koninkrijk. Bouw de muren van uw koninkrijk op. En wil u geven dat uw koninkrijk mag komen met kracht en met majesteit. Wil u allen die het woord uit mogen dragen binnen onze kerken en daarbuiten uw geest schenken, onderwijs geven. Wil u hen die in opleiding zijn tot het ambt van dienaar des woords uw zegen schenken. Wil u zelf onderricht geven, Heren, en uw woord zegenen aan het hart. En laat het zo mogen zijn dat u op de hoge school van het hemelhof, de school waar de Heilige Geest de hoge leraar is, wil u zelf onderwijs schenken. We dragen de gehele schoolgemeenschap aan onze theologische universiteit aan u op. Wil u ook in het nieuwe seizoen alles geven wat nodig is. We bidden u, wil in alle takken van kerkelijke arbeid uw zegen schenken. Laat het mogen zijn tot de eer van u en tot het heil van zondaren. We bidden het u, Heren, niet omdat wij het verdienen, maar we smeken het alleen uit genade. Want zo naderen we tot u ook aan het begin van deze dienst. Niet omdat we rechten hebben, want ze zijn er niet. Niet omdat wij iets voor u in kunnen brengen of te betekenen zouden hebben. Want bij ons is het vlees en het vlees is niet nut. Maar wil u, ondanks onze hoge schuld en onze diepe verlorenheid, uw wonderen van genade verheerlijken. Kom, o noordenwind en zuidenwind van uw geest. En schenk ons uw genade. Doe het om het bloed en de gerechtigheid van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. We vragen het uit enkel genade, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 51, het vijfde en het zesde vers. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we het derde vers van Psalm 36. Bij u, Heere, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen. Derde vers van Psalm 36. Geliefde gemeente, een van de belangrijkste aspecten van het werk van de Heilige Geest is dat Hij geestelijk leven schenkt. En daar mogen we, wanneer we wat verder en wat dieper ingaan op het werk van de Geest, aan de hand van onze catechismus niet aan voorbij gaan. Dat is eigenlijk het beslissende werk van de Heilige Geest wanneer het gaat over de bekering van zondige mensen. Dat Hij mensen van dood levend maakt. Zonder die levendmaking, zonder dat levensschenkende werk van de Heilige Geest, is er geen geestelijk leven mogelijk. Geen geloof mogelijk. Geen vrede. Geen blijdschap. Geen wandel met God. In één woord, zonder de levenwekkende kracht van de Heilige Geest is er niets van geestelijk leven bij ons mogelijk. En tegen die achtergrond willen we vanavond heel in het bijzonder stilstaan bij de levendmakende Geest. Zo wordt Hij in de woorden van onze tekst en in andere schriftwoorden genoemd. En we willen dan heel in het bijzonder drie dingen onder uw aandacht brengen. Allereerst de noodzaak van de levendmaking, ten tweede de wijze van de levendmaking en ten derde de vruchten van de levendmaking. De levendmakende Geest, de noodzaak, de wijze en de vruchten van de levendmaking. Zoals de meesten van u weten hebben we het over het werk van de Heilige Geest. En na enkele weken geleden begonnen te zijn met een algemene inleiding, waarbij we nauw aansloten bij woorden van de catechismus, zijn we vorige week in een tweede preek verder gegaan met het overtuigende werk van de Heilige Geest. En we hebben gezien dat de Heilige Geest door het woord mensen overtuigt van zonde, mensen overtuigt dat er gerechtigheid alleen in Christus te vinden is, en mensen overtuigt dat de strijd van het geloof geen verloren zaak is, maar dat de overste van deze wereld veroordeeld is. En dat overtuigende werk is ontzaggelijk belangrijk, want wij hebben zulke weerbarstige harten dat wij van alles overtuigd moeten worden, wil het goed met ons zijn. Dat overtuigende werk van de Heilige Geest is nauw verbonden met het aspect van de werkingen van de Heilige Geest wat we vanavond overdenken. Namelijk dat de Geest levend maakt. Levend maken. Dat betekent uit de dood opwekken. Zo wordt het in de Bijbel ook beschreven. En wanneer het gaat over het levend makende werk van de Heilige Geest, dan weet u dat onze catechismus, wanneer die daarover spreekt, en vooral ook de schrift, wanneer die daarover spreekt, met dat levendmakende werk vooral het oog heeft op het feit dat wij mensen zondaren zijn. Wij zijn dood in de zondaren, in de zonde, zegt ons oude formulier. En dat staat zo ook in de brieven van de apostel. Dood in de zonde zijn betekent gescheiden van God, verloren. Betekent dat niets van ons God kan behagen. Dat wij ongevoelig zijn voor de invloeden van de Heere, voor zijn eer, voor zijn macht en voor zijn dienst en voor zijn woord. En die geestelijke doodsheid, die geestelijke dood staat, zo u wilt, is zo diep doorgetrokken en zo ver beïnvloedt het ons hart en ons leven, dat wij niet tot God kunnen komen en ons niet tot God kunnen bekeren. En daarom is het nodig dat de Heilige Geest er aan te pas komt. En dat de Geest die leven schenkt en leven wekt, dat die ons uit die geestelijke doodstaat, uit de doodslaap opwekt. U leest daar ontzaglijk veel over in de Schriften. Denk bijvoorbeeld, om slechts een enkel vers te noemen, aan het slot van Paulus' brief aan de Efeziërs, waar Paulus de gemeente van Efeze aanspreekt en met klem en ernst zegt: gij die slaapt, sta op uit de dood en Christus zal over u lichten. Hij zegt in dezelfde brief dat de Geest levend maakt uit de doodslaap van de zonde en de misdaden waarin de mensen bevangen zijn. En zo komt in die brief een heel duidelijke roepstem aan het hart van de mensen en ook aan ons hart die die brief vandaag de dag lezen. Ontwaak gij die slaapt in de doodslaap van de zonde en Christus zal over u lichten. Waarom is dus die levenwekkende kracht van de Heilige Geest nodig? Wel, u begrijpt het, hoop ik, uit deze korte inleidende woorden. Het is noodzakelijk omdat wij samen met onze kinderen midden in de dood liggen. Van God gescheiden zijn en niet tot God kunnen komen, tenzij de Heilige Geest ons het leven schenkt, opwekt tot een nieuw leven. Wij kunnen niet en wij willen niet. Want dat moeten we daar ook meteen bij zeggen. Die geestelijke doodstaat waaruit wij opgewekt moeten worden is niet alleen iets waarin we herinnerd worden aan onze machteloosheid. Net zo min als een dode uit eigen kracht kan opstaan uit de dood, zo min kan iemand die dood is in de zonde opstaan uit zijn geestelijke dood. Maar het is ook nog zo dat wij niet willen. Onze onmacht is erg, maar minstens zo erg en misschien nog wel erger als dat mogelijk zou zijn, is onze onwil. De Heere Jezus laat daar licht over schijnen in de woorden van onze tekst, dit aangrijpende gedeelte uit het Johannesevangelie. Hij zegt daar: de Geest is het die levend maakt. Het vlees is niet nut. Die Geest waarvan we net zeiden dat hij het leven wekt, die schenkt het leven, zegt de Heere Jezus. Maar het vlees is niet nut. En met het woord vlees duidt hij zeker in het Johannesevangelie aan de mens in zijn zonde. Wat uit het vlees geboren is, zegt hij tegen Nicodemus volgens Johannes 3, dat is vlees. En vlees, dat is het zondige zijn, het zondige bestaan. Maar vooral dan getekend in zijn verzet tegen God. Het vlees onderwerpt zich aan de wet van God niet. En het kan het ook niet. Het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. In het vlees, dat woord, wordt de mens getekend niet alleen in zijn onmacht, maar ook in zijn verzet en zijn onwil. En vandaar dat u hier een aangrijpend en heel duister beeld getekend ziet van ons menselijk hart en van ons menselijk leven. Vlees verkocht onder de zonde, machteloos, in verzet, onwillig. Zo zijn we. En daarom kunnen we onszelf niet verlossen, willen we onszelf niet verlossen, kunnen we ons leven niet zo verbeteren dat het voor God aangenaam wordt, en we willen het ook niet. En daarom zijn we volkomen aangewezen op de krachtige werking van de Heilige Geest. En die alleen is het, zegt de Heere Jezus, die uit de dood het leven geeft. Die is het die de onmacht verbreekt. Die is het die de doden opwekt. Die is het ook die de onwil en het verzet en de vijandschap verbreekt. Die is het die het leven geeft. Wel, hoe doet de Heilige Geest dat nu? Op welke wijze schenkt de Heilige Geest het leven. U moet goed de woorden van de tekst lezen, want dan vindt u het daar eigenlijk al aangeduid. De Heer Jezus spreekt eerst over de noodzaak van het werk van de Geest, wanneer hij zegt, de Geest is het die levend maakt, het vlees is niet nut. Dat komt er helemaal niet aan te pas. En dan vervolgt het woord van de tekst de woorden die ik spreek, zijn geest en leven. Daarmee zegt de Heere Jezus dat hij door het spreken van woorden de geest en het leven wil schenken. Met andere woorden, die Heilige Geest schenkt het leven dus door middel van de prediking van het woord. De geest wil zich van het woord bedienen. Dat is het geheim wat volgens de schriften altijd weer aan de prediking van het woord ten grondslag ligt. Dat de Heere Jezus Christus in de prediking wil meekomen en met die prediking zijn geest wil schenken, opdat die geest door middel van de prediking het leven wekt. En daarom moet het woord van God aan alle mensen, hoe donker hun leven ook is, hoe zondig hun leven is, hoe ze ook verzonken liggen in zonde en dood, moet aan alle mensen het woord verkondigd worden. Met bevel van geloof en van bekering. Sommige mensen mogen denken, ja, dat is toch dwaasheid, dat je aan mensen van wie de Bijbel zegt dat ze zich niet kunnen bekeren, dat ze dood zijn in de zonde en in de misdaden, en dat ze zich zelfs niet willen bekeren van nature, om tot zulke mensen het evangelie te verkondigen. Wel, dat lijkt inderdaad dwaasheid. En voor het redenerend verstand en voor onze menselijke ervaring is dat ook dwaasheid. Want wie kan een dode tot leven brengen? Wie kan door te spreken, door te roepen, een dode het leven teruggeven? Niemand. Maar dat wat geen mens kan, dat kan en wil de Heere doen door zijn woord en geest. En hij beveelt het aan zijn discipelen. En hij legt het alle predikers van het evangelie in het hart. Spreek het woord. Houd aan, tijdig en ontijdig. Want doden zullen horen de stem van de levende God. En zij zullen leven. Net zo goed als dat het gebeurde toen Lazarus gestorven was en in het graf lag. En alle mensen, inclusief Maria en Martha, dachten, dit is het einde. Als de Heere Jezus hier gekomen was terwijl Lazarus nog ziek was, wel, dan was er nog hoop geweest dat hij hem beter gemaakt zou hebben. Maar een dode die al een paar dagen in het graf ligt, nee, dat is onmogelijk. Lazarus is gestorven. En dan komt de Heere Jezus bij het graf. En dan laat hij de steen afwentelen. En dan roept hij met luide stem, Lazarus, kom uit. En wat gebeurt er? Tot verbazing van alle mensen die rondom dat graf staan. Op dat ene woord van de Heere Jezus Christus staat Lazarus op en de doodswade valt van zijn lichaam af en wordt later losgemaakt en hij leeft. Wel, dat is een beeld, zegt het woord van God ons duidelijk, van de macht van Christus en van zijn geest. Zoals Christus door één woord te spreken de doden kon opwekken en losmaken uit de banden van de dood. Zo wil de Heere door het woord te laten verkondigen. En dat woord wat verkondigd wordt, te zegenen met de werking van zijn Heilige Geest. Gebruiken opdat doden zullen horen de stem van de levende God. En als zij door de kracht van de Heilige Geest dat woord werkelijk horen, zodat het doordringt tot in hun ziel en hun hart verslaat en verbreekt, dan moeten ze horen en dan moeten ze leven, want dan spreekt Hij die door het woord en door zijn geest mensen tot leven wekt. En begrijpt u nu waarom de prediking van het woord zo ontzaglijk belangrijk is? Dat is belangrijk om vele redenen. Maar toch niet in het minst omdat het God behaagt om door de dwaasheid van de prediking zondaren tot het leven te roepen. Zondaren te bekeren. Uit de dood. Uit de duisternis. Uit de vijandschap. Uit de zonde. Uit het verzet. Tot het leven. Maar de vraag die daarbij nadrukkelijk aan de orde komt is deze. Is het dan zo dat de Heilige Geest altijd in de prediking meekomt? Is het dan zo dat de Heilige Geest in elke prediking meekomt? Welke prediker zal durven zeggen wat de Heere Jezus Christus hier zegt? De woorden die ik spreek zijn geest en zijn leven. Ja, inderdaad. Dat zal geen enkele prediker vandaag aan de dag zo nazeggen. Want degene die hier in Johannes 6 de woorden spreekt, dat is de Zoon van God, de Almachtige. Ieder woord wat hij spreekt was geest en leven, want het was alles het zuiver getuigenis van de drie enige God. En een apostel of een predikant vandaag in de dag is maar een nietig mensenkind. En hij is in zichzelf ook een zondig mensenkind. Al kent hij genade, al preekt hij zuiver, al weet hij dat hij geroepen is tot die heilige dienst, hij blijft toch een mens van gelijke bewegingen, zoals wij allen. En weet u wat daarom nodig is? Wel allereerst dit. Dat ieder die het heilig woord bedient, zijn plaats weet voor de Heere. Dat hij geesteslicht nodig heeft om het woord recht te bedienen. Zult u dat nooit vergeten? Een dominee wordt niet gemaakt op een universiteit, maar in de binnenkamer. Hij wordt niet gemaakt door een aantal colleges, hoe belangrijk dat ook is, maar door de Heilige Geest. Roeping tot het ambt. Besef van afhankelijkheid. Het hoort alles bij het heilig ambt van dienaar van het goddelijk woord. En dan altijd maar weer. Heere, geef me het woord te verstaan. Geef me het woord recht te prediken. Zuiver te brengen. In zijn breedte, in zijn lengte. In zijn ernst, in zijn liefde. De volle raad van God. Schenk me uw geest, opdat ik het woord zuiver bedienen mag. En dat is ook de taak van ieder die zich onder het woord zet. Om te vragen of God, degene die op die zondag het woord bedient, zij het een eigen predikant is of een gastpredikant of wie dan ook, of dat de Heere hem vol wil maken, hem vervullen wil met de geest, opdat hij het woord recht en zuiver mag bedienen. En opdat het woord ook gepredikt mag worden in de betoning van geest en van kracht. En dat is niet iets automatisch, gemeente. Het is wel iets wat de Heere genadig en soeverein geeft. Maar waar hij door een dienaar van het woord en door de gemeente om gebeden wil zijn. Het is iets wat een dienaar van het woord en wat een gemeente niet in de hand heeft en nooit verdient. Maar waar we wel om mogen smeken, en de vraag ligt er voor u allen en voor jullie allen en ook voor mij. Smeken we de bediening van de geest af? Als we het woord lezen thuis door de week. Heere, kom met uw geest mee in het woord en spreek woorden van geest en leven. Smeken we voor de bediening van het woord op de zondag in het bijzonder de zegen van de Heere af. Heere, vervul het hart van de dienstknecht van de dominee met de werking van uw geest, opdat de geest die alleen het leven geeft en het leven wekt, door de kerk heen mag waaien, dat harten beroerd mogen worden, ook mijn hart. Zijn we daar zaterdagsavonds, zondagsmorgens, in de voorbereiding op de erediensten mee bezig? Of dacht u dat alleen een dominee zich voorbereiden moest op de kerkdienst? Ja, die moet studeren en zaterdags vooral, dan is de laatste voorbereiding voor de zondag niet. Dacht u dat een kerkganger zich niet moest voorbereiden? En dat het een goede zaak is om de zaterdagavonden maar door te brengen, misschien niet direct in verkeerde dingen, dat verwacht ik niet. Maar zo met allerlei visites en visitetjes tot soms 12, 1, 2 uur toe. En dan half slapend zondagmorgen in de kerk zitten. En dan ook nog verwachten dat er een zegen valt. Staat u dan zelf de geest niet tegen? Of zou het niet beter zijn, wat ik wel eens meer verteld heb als ik me niet vergis, van die jonge man die nu dienen mag in een van onze kerken, die op zaterdagavond het licht branden zag bij zijn dominee en op zijn fiets een stille zucht naar de troon van Gods genade. Heere, de dominee is bezig met de voorbereiding van zijn preek. Zou u hem de geest willen geven? Zo willen geven dat uw naam morgen verheerlijk mag worden. Dat uw volk vertroost mag worden. En dat ook mijn hart mag worden aangeraakt. Echt, u wordt er zelf niet minder van. Om veel te bidden dat Gods knechten vervuld worden met de werking van de geest, want het is nodig. Dat is nodig, dat de geest meekomt in de prediking. En dat betekent echt niet altijd dat een dominee, als de geest in de prediking meekomt, voor zichzelf het gevoel heeft dat hij makkelijk preekt. Dat is ook een vergissing die jongere predikanten soms wel eens maken. Alleen als het makkelijk gaat, dan is de geest merkbaar aanwezig. Wel, gewoonlijk is dat zo. Als de geest aanwezig is in de krachtige bediening, ja, dan merk je daar doorgaans wel iets van. En dan straalt daar iets van af, ook op je eigen innerlijke leven. Maar vergeet één ding niet. Het kan ook wel eens zo zijn dat een dominee voor zijn eigen besef nog nooit zo gebrekkig en nog nooit zo moeizaam gepreekt heeft als op die zondag. En dat het de Heere behaagt om die preek met de krachtige bediening van de Heilige Geest te gebruiken om zondaren te bekeren of zijn volk te vertroosten. En dat de Heere toch duidelijk aanwezig is. Weet u waarom? Omdat de Heere wel mensen wil gebruiken. En zijn knechten wil gebruiken en de verkondiging van het woord wil gebruiken. Maar de Heere laat zijn knechten ook wel eens heel duidelijk zien dat hij ze helemaal niet nodig heeft. En dat het niet van hun innerlijke gesteldheid afhangt, maar dat het zijn soevereine, machtige werk is. Zegen als je dat mag leren. Want dan verlies je iets van die krampachtigheid. En dan zoek je ernaar dat de Heere door zijn geest door je mag werken. Maar je weet ook dat de Heere het doen kan op een wijze die onze verwachtingen en onze gedachten beschaamt. Voelt u dat noodzakelijk? Dat de Heere door zijn geest met het woord meekomt. En dat gebeurt niet automatisch. Daar is het gebed voor nodig. En dat wil de Heere doen op het gebed. Hoe weten we dan dat dat niet automatisch is? Want er zijn toch wel kringen en zelfs kerken die beweren dat waar de geest, waar het woord zuiver gepredikt wordt, daar is de geest, punt. Nou, dat kunt u op grond van de Bijbel nooit volhouden. Paulus zegt dat nergens. Het woord zegt dat nergens. Paulus schrijft bijvoorbeeld in het begin van de brief aan de Thessalonicenzen, de eerste, en ook in de eerste verse van de brief aan de Colossenzen, dat hij weten mag dat het woord onder hen gepredikt is. En dan zegt hij, het was niet in woorden alleen, maar in betoning van geest en van kracht. Daar maakt Paulus duidelijk onderscheid. Dat het wel eens zo kan zijn dat het woorden alleen zijn, maar dat het in die gemeente toen en daar met betoning van geest en van kracht gebeurd is. Ja, diezelfde apostel Paulus, die zoveel van de Heere geleerd had, die er meer van wist van de geestelijke dingen dan u en dan ik. Die apostel Paulus schaamt zich niet om de gemeente op te roepen om voor hem te bidden. Efeze 6, Colossense 4. En bid voor mij, opdat de geest geschonken worden, opdat mij vrijmoedigheid gegeven worden, opdat mij een geopende deur gegeven worden om aan u de verborgenheden van het evangelie bekend te maken. Nou, als Paulus dat nodig had, dat mensen smeekten of hij vervuld zou worden met de geest en vrijmoedigheid zou krijgen om het woord te bedienen, de levendmakende kracht van de Heilige Geest. Als Paulus dat nodig had, zouden wij het dan vandaag niet nodig hebben, die geestesbediening. O, laat dat een zaak mogen zijn die ons veel op de knieën drijft. Want het behaagt de Heere levensschenkend en levenwekkend te werken, soeverein, maar door middel van de prediking. Heere, schenk ons die geest. En als de Heere dan levenwekkend door middel van de prediking werkt, en als de Heere dan soeverein op het gebed komt en de prediking heiligt aan het hart, wat gebeurt er dan? Wel, we zouden het zo kunnen zeggen. Dan worden die woorden ook voor ons persoonlijk geest en leven. Dan gebruikt de Heilige Geest die woorden om ons uit de dood tot het leven te brengen. We kunnen dat op verschillende manieren uitleggen. Laat ik het vanavond maar zo eenvoudig mogelijk proberen te houden. En het vanuit deze gedachtegang die we in de Bijbel vinden naar voren brengen. Dat wanneer de Heilige Geest het woord gaat zegenen en het leven aan onze ziel schenkt, dan gebeurt er wat met ons hart. Het hart in de Bijbel is de kern van ons leven, het binnenste, het innerlijke leven, het zielenleven. En vooral van het hart wordt gezegd dat het hart verkeerd is. Vanuit het hart zijn de uitgangen van het leven. En de Heer Jezus zegt dat het hart vol is met bedriegerijen, moord en ontucht en allerlei andere ongerechtigheden. Zo is het van nature. Dat hart wordt ook een stenen hart genoemd, ongevoelig voor God en voor zijn woord. Maar als de Heilige Geest door het woord het hart gaat raken, levenwekkend, dan gaat er aan dat hart iets veranderen. En wat verandert er aan het hart? Wel, ik wil een aantal dingen noemen zonder volledig te zijn. Dat hart dat zo keihard was, dat het een stenen hart genoemd wordt, dat hart wordt verbroken. Zo leest u het op de Pinksterdag, ze werden verslagen in het hart. Zo leest u het van Lydia, haar hart werd geopend. Zo leest u in de psalmen over een verbroken hart en een verslagen geest. En wat is nu eigenlijk een verbroken hart? Wel, dat is een hart wat aangeraakt wordt door de woorden en de geest van God. En in een verbroken hart, daar wordt alle verzet gebroken. U weet wel, dat is het wat ons zondig mensenhart van nature is. Vol verzet, onwilligheid, vijandschap. Maar waar het hart gebroken wordt, daar wordt het verzet gebroken. Daar gaan onze innerlijke ogen open. Daar gaan we zien wie we zijn. Daar gaan we zien wat zonde is. Daar krijgen we verdriet over de zonde. Daar gaan we verbroken van hart en verslagen van geest smeken om Gods genade. En vandaar dat in zekere zin geen enkel kind van God boven dat verbroken hart uitkomt. O zeker, er kunnen momenten zijn dat de Heere zijn volk heel sterk vertroost. Maar toch, er blijft altijd iets van dat verbroken hart aanwezig. Want het verbroken hart is een hart wat de zonde erg vindt. Wat verdriet heeft over de zonde. En dat blijft altijd een grondtrek van het geestelijke leven. De catechismus omschrijft de dagelijkse bekering. Het leven in de heiligmaking, zouden we ook kunnen zeggen, als het afsterven van de oude mens. En dat betekent ook, zegt de catechismus dan in zondag 33, droefheid over de zonde. Dat vergezelt een mens zolang hij leeft. Een verbroken hart. Dat is het wat de Heilige Geest door het woord doet. Harten verbreken. Zodat dat ongevoelige, weerbarstige hart buigt en breekt. En verdriet krijgt over de zonde. Gemeente, mag ik vragen, kennen we daar iets van in ons leven? Dat ons verzet en onze kilheid en onze oppervlakkigheid en onze eigen gerechtigheid gebroken is. Dat het een knak gekregen heeft. En dat we verdrietig geworden zijn over de zonde. En soms in stilte zeggen, Heere, ik heb tegen u gezondigd. Verbroken. Omdat God zo hoog is. Zo heilig. Zo goed. Zo barmhartig. Zo ontfermend. En we tegen hem gezondigd hebben. Dat hoort bij het levenwekkende werk van de Heilige Geest. Een hart wat verbroken wordt. Kijk, en dat hart wat verbroken wordt, dat wordt ook ontvankelijk. En daarmee kom ik tot het tweede. Waar het hart verbroken wordt, daar wordt dat hart ook in brand gezet. De Geest werkt zo door het woord dat dat hart wat verbroken wordt over de zonde ook vaak in het begin op een manier die we niet verklaren kunnen en die we niet begrijpen kunnen, gaat hunkeren en hongeren naar het woord en naar de dingen die in het woord gezegd worden. U leest dat zo mooi in de geschiedenis van die twee Emmausgangers. Dan komt de Heere Jezus Christus als de grote onbekende in dat gezelschap. En dan begint hij tot hen te spreken en ze houden op met klagen en ze houden op met het tegen elkaar spreken en ze zijn één en al oor wanneer ze luisteren naar de uitleg van deze die hen vergezelt op weg naar Emmaus. En als ze dan achteraf ontdekken dat het de Heere Jezus was, dan gaat hun ineens een licht op en dan zeggen ze, was ons hart niet brandende in ons toen hij tot ons sprak, toen wij op de weg waren. Kijk, die levenwekkende geest verbreekt het verzet, opent de ogen, geeft droefheid over de zonde. Maar die levenwekkende geest zet ook het hart in brand. Zodat we gaan luisteren naar het woord, hongeren naar het woord. We krijgen een liefde tot God, een liefde tot zijn dienst, een liefde tot zijn woord, een liefde tot zijn kerk, een liefde tot zijn volk. Een liefde tot zijn inzettingen. Verklaren kunnen we het allemaal niet. Maar ons hart is in brand gezet. Dat heeft de levenwekkende kracht van de Heilige Geest gedaan. Kijk, en weet u wat nu soms voor de kinderen van God zoveel strijd geeft? Ze weten van momenten in hun leven dat hun hart verbroken werd. En dat hun hart in brand gezet werd naar God en naar zijn dienst, naar zijn woord. Maar dat soms, tijden later, die brand zo op kan drogen. En het hart weer zo ongevoelig wordt. Kijk, dan hebben ze opnieuw die levenwekkende, vernieuwende kracht van de Heilige Geest nodig. Die het ongevoelige hart weer verbreekt. En het hart weer brandend maakt. In liefde ontvonkt. Want dat is een teken van de levenwekkende kracht van de Geest. De Geest trekt naar het woord toe. Naar de dienst van God toe. Naar God zelf toe. Naar zijn Christus toe. En vandaar dat die brand, die drang in het hart komt. Want de liefde van God is in het verborgen uitgestort. En dat stuwt het hart in liefde tot God. Ik heb het misschien wel eens gezegd. Dat toen ik pas predikant was, ik op een vergadering was waar de toen al heel oude dominee Kok aanwezig was. En goed, hij ontmoette mij daar voor het eerst. En zoals de oude dominee Kok dat alleen maar doen kon, hij werd niet voor niets onder predikanten in die tijd de generaal genoemd. Hij sommeerde me, zoals dat ging toen, om hem thuis te brengen na afloop van die vergadering. Jij brengt mij thuis, mijn broeder, zoals hij dat zeggen kon. En hij stapte bij me in de auto en hij wilde kennelijk weten wat voor vlees hij in de kuip had. En we waren nog niet weg of hij sloeg me op mijn knie en zei, vertel me eens mijn broeder, wanneer weet een mens dat hij wederom geboren is? Ja, je kreeg daar zo een gesprek over. En ik vergeet nooit wat hij toen zei. En dat is ook zo schriftuurlijk. Hij zegt, als God een hart verbreekt en iemand het nieuwe leven geeft, dan stort hij de liefde uit in het hart. En dan gaat iemand zeggen, hartelijk zal ik u lief hebben, Heere mijne sterkte. Kijk, en van daaruit wordt het zichtbaar. De liefde is er. Brandende harten. Liefde tot God. Tot zijn dienst. Tot zijn inzettingen. Het hart wordt in brand gezet. Ik vraag u opnieuw, kennen we daar iets van in ons leven? Dat ons hart wel eens in brand gezet werd voor God en voor zijn dienst. Voor zijn inzettingen, voor zijn volk. Zelfs al begrepen we het woord niet. Zelfs al getuigden het woord tegen ons. Zelfs al zochten we in een prekenbundel van zeg Spurgeon of zeg een ander. En we vonden een preek die ons aanklaagde, toch een drang naar het woord, een drang naar God, een verlangen om hem te leren kennen, om door hem onderwezen te worden, om in zijn wegen te mogen wandelen. Kennen we daar iets van? Er is nog iets wat gezegd moet worden, niet alleen een verbroken hart, een brandend hart, maar ook een verenigd hart. Dat moet ik met enige voorzichtigheid zeggen. Een verenigd hart is het gevolg van de levenwekkende kracht van de Heilige Geest. Wat bedoel ik? Wel niet dat het hart, wanneer het aangeraakt wordt door de Heilige Geest, volmaakt wordt, want dat is niet mogelijk in dit leven. Maar wel zo dat ons hele hart in beginsel gericht wordt op één ding. O, ik weet, ook mensen die door de Geest worden aangeraakt, ze moeten een roeping vervullen in het leven. Ze worden soms heel erg opgeslokt door de zorgen van alle dag. Dat is allemaal waar. Maar waar de levenwekkende Geest werkt en het woord krachtig werkt in ons leven, daar wordt één ding belangrijk. Daar wordt ons hart samengevoegd tot de vreze van Gods naam. Kijk, van nature is ons hart vol met allerlei dingen. kan vergeleken worden met wanneer je op een gladde vloer een kruik laat vallen en die kruik barst open. En de scherven vliegen allerlei kanten op. Zo is het met ons hart. Onze ogen worden niet verzadigd van zien. Ons hart wordt niet verzadigd van het denken. We hebben belangstelling hiervoor. We houden ons daarmee bezig. We zijn met alle dingen bezig, behalve met het woord van de levende God en met wat Hij in dat woord tot ons zegt. Maar als de geest gaat werken, dan worden al die scherven bij elkaar geraapt. Mag ik het zo zeggen? En dan wordt ons hele hart in één richting gebogen, verenigd tot de vrezen van Gods naam. Dan gaan we anders leven. In de eerste plaats meer bij het woord leven. Dan gaan we anders bidden. Dan gaan we bidden om Gods genade. Met ernst, met drang. Met verbrokenheid van het hart. Dan gaan we zoeken naar de wegen van de wet van God te wandelen. Daar komt iets van uit in ons leven. Ook in onze levensstijl. In onze handel, in onze wandel. In ons gedrag. In de opvoeding van onze kinderen. In hoe we zijn in huis. Tot in onze kleding. In alle dingen. Het zoeken van de wegen en de geboden van de Heere. Eén ding is belangrijk. Wat dan? Wel, dat ik Hem mag bedoelen en Hem mag kennen. Want waar de Geest leven schenkt, daar zoek ik om te leven tot eer van Hem. En daar ga ik vragen, leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Daar ga ik ook vragen wat Paulus vroeg. Toen hij op weg naar Damascus door de geest die het leven schonk vernieuwd werd. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Toen werd zijn hart verenigd tot de vrezen van Gods naam. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Kennen we daar iets van in ons leven? Want waar de geest leven wekt, daar komt ook dat verenigde hart tot de vrezen van Gods naam. En dan het laatste, wat ik noemen zal zonder volledig te zijn. Het hart wat vernieuwd wordt door de werking van de geest, is ook echt een nieuw hart. Een verbroken hart, een brandend hart, een verenigd hart, maar vooral ook een nieuw hart. Het krijgt nieuwe gedachten van God. Dacht het vroeger misschien wel eens dat God alleen het kwade zocht? Of dacht je, en dat denken kinderen wel eens, ik heb het zelf gedacht toen ik jong was. Ik wil wel bekeerd worden en ik wil een nieuw hart hebben, maar de Heere wil maar niet, want de Heere antwoordt niet. Wanneer de Heere een nieuw hart geeft, dan wordt dat allemaal anders. Dan ga je zien dat God heilig is en barmhartig is. Dat Hij rechtvaardig is en genadig is. En dat zondaren niet willen. Dat Hij genade wil betonen. Maar dat wij onwillig en weerbarstig zijn om zalig te worden op een manier zoals God het wil. Je krijgt eerbied voor God. Waar je vroeger misschien wel eens lichtvaardig en makkelijk over God dacht. Je komt onder de indruk van zijn majesteit en heiligheid. Je krijgt een hart wat gevoelig wordt voor de barmhartigheid en de genade. Andere gedachten van God. Alles wordt nieuw. Je krijgt ook andere gedachten van zijn evangelie. Waren er misschien vroeger wel dingen die aanstoot gaven? Of dingen die je zeker niet begreep of verstond? Nu wordt heel het woord van God vol met geest en met leven. Zoals het woord van onze tekst ons zo duidelijk aangeeft. Alles wat de Heere zegt, dat geeft geest en dat geeft leven. Dan keer ik me niet af als een scherp vermanend woord aan mijn hart gelegd wordt. Dan word ik niet verbitterd als een scherp ontdekkende prediking laat zien wat er allemaal huist in het binnenste van mijn hart. Maar dan buig ik en dan verwonder ik me als het evangelie in al zijn rijkdom en in al zijn volheid opengaat. Andere gedachten over God, andere gedachten over het evangelie. Alle dingen worden nieuw. Ook andere gedachten over de Heere Jezus Christus. Was hij, voordat het hart vernieuwd wordt, een onbekende en een onbeminde. Nu gaat mijn hart naar hem uit. En ook al kan het zo zijn dat wanneer de Heere begint te werken, dat Christus nog zo verborgen kan zijn. Wanneer ik het leven ken en mijn hart vernieuwd is, zal er een honger en een dorst zijn om Christus te leren kennen. En hoe meer ik over hem hoor, hoe meer mijn hart opgewekt wordt. Hoe meer mijn hart boven de duisternis uitgetild wordt. Hoe meer het verlangen in mijn hart gaat leven. Hem te kennen. Ga ik iets van Paulus begrijpen? Ik jag ernaar of ik het ook grijpen mocht. Andere gedachten over Christus. Hij is de meest dienenswaardige, de meest noodzakelijke, die volkomen zaligmaker. Hem heb ik nodig. En niemand acht u meer gelukkig dan hij, dan zij, die Christus tot zijn deel mag hebben. Nieuw wordt het hart, ook in die zin, dat ik alle dingen anders ga zien. Dat ik heel mijn leven anders ga zien. Dat ik de wet van God anders ga zien. Was het vroeger vaak een wet die, nou ja, wel me insnoerde en het me moeilijk maakte. Omdat ik niet mocht wat ik graag zou willen. Die wet wordt een liefdewet. En u zegt het de apostel Johannes na, zijn geboden zijn niet zwaar. Zijn last is licht en zijn juk is zacht. Een nieuw hart, alles wordt nieuw. Nieuw ook in die zin dat in het nieuwe hart nieuwe blijdschap komt. Vreugde in God, vreugde in zijn dienst. Het nieuwe lied wordt in de mond gelegd. Een lofzang onze goden. Er wordt gesproken over God, gedacht over God. Alles wordt nieuw. Dat zijn zo wat grondtrekken van het vernieuwende, levenwekkende werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest grijpt het hart aan. Om het hart te vernieuwen. En de vraag blijft dringen, gemeente. Kennen we iets van die vernieuwing van het hart? Verbroken, brandend, verenigd tot de vrezen van Gods naam en vernieuwd door de werkingen van de Heilige Geest. Dat is nodig. Zo'n ander hart. Zo'n levend hart. Want echt, als we dat veranderde hart niet bezitten, dan loopt het verkeerd met ons. Dan kunnen we uiterlijk iemand zijn die kerkelijk netjes leeft, op zichzelf goed. Dan kunnen we hele goede en vrome gedachten hebben over onszelf. Maar als we alleen maar aan de buitenkant wat veranderd zijn of wat netjes leven, en het hart is niet veranderd, ja, dan staan we nog buiten God en buiten zijn dienst en buiten het leven der genade. En zonder zo'n nieuw hart komt u om. En daarom is het zo dringend nodig dat we de geest die het leven schenkt van de hemel afsmeken. dat we de hemel als het ware bestormen. O God, schenk ons uw geest. Schenk die geest door de bediening van het woord. Door de lezing van de schriften. En verbreek ons hart. Ontvonk het in liefde, vernieuw het, verenig het. Dat wil de Heere doen. Op het gebed. En dat wil de Heere schenken. Omdat hij het zelf beloofd heeft. En omdat hij deze geest heeft uitgestort. Uitstorten, dat wil zeggen niet met mate, niet karig. Maar in rijke mate. Dat is het bewijs dat hij die geest nog wil schenken. Ook in deze laatste dagen. En dat hij nog mensen wil bekeren. Dode zondaren tot het leven wil wekken. Want bij hem is de fontein des levens. En de bron des levens. En de geest des levens. Bij hem is het te vinden. O, laten wij met onze kinderen. Dan toch ootmoedig. In alle verbrokenheid tot hem vluchten. Heere, die geest. Schenk ze ons. Schenk hem ook aan mij. Amen. Eindigen we met dankzegging en gebed. Heren, we zeggen u naam eerbiedig dank dat we ook dit keer, ook de derde maal op deze dag, uw woord mochten verkondigen en dat u ons krachten gaf. U hebt ook vanavond door uw woord laten zien dat u werken kunt en werken wil door uw geest. Heren, zou u daartoe de prediking van deze dag willen gebruiken? Dat het niet alleen woorden mogen zijn, maar woorden vergezeld met de kracht van uw geest. Opdat harten verbroken, weerstand gebroken, harten in brand gezet worden door de liefde van u. harten verenigd worden tot de vrezen van uw naam. Harten vernieuwd worden, zodat alles nieuw wordt. Heere, schenk het uit genade. Wil dat werken in het leven van zondaren. Vleeselijk, verkocht onder de zonde. Doe het door uw geest en door uw woord. Wil ook datzelfde leven verlevendigen en vernieuwen in de harten van uw kinderen, Heere. O, wanneer wij iets van dat leven kennen, dan is het nodig dat dat vernieuwd en versterkt en bevestigd wordt. Dat de liefde aangevuurd wordt, de vrezen van uw naam bevestigd en het wandelen in nieuwheid van het leven. Dat ook dat toe mag nemen door de genade van u. Wil u deze week met ons zijn, zegen ons in alle werk, zegen de kinderen en degene die nog vakantie hebben. Wil u hen die niet meer werken kunnen nabij zijn, zieken en eenzamen niet vergeten. En schenk ons alles wat nodig is, bovenal de krachtige bediening van de geest die het leven wekt om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 16, vers 6 als slotzang. Psalm 16, het zesde vers. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.